Vandaag wil ik eigenlijk doorgaan op waar we de laatste tijd mee bezig geweest zijn. En voor de mensen die voor het eerst hier zijn, welkom. En we zijn al een poosje bezig. En niet zozeer met wat wij willen, maar wat we merken dat God in de gemeente aan het doen is en aan het geven is. En als je kijkt, het begon eigenlijk toen Kitty sprak over laat je niet door van alles en iedereen misleiden of afleiden. Of in de maling nemen, op z'n Hollands gezegd. We hebben het gehad over de vrucht van de geest. Karakter voor een christen. Zeker in de evangelisch-pinksteren hoek. En als ik kijk op Facebook, dan zie ik tegenwoordig veel meer, helaas, de self-exposure van allerlei mensen die overal heen gaan en hop op de foto en ik ben hier aan dienen en ik ben daar aan dienen en zus aan dienen en ik kijk eens hoe ik hier gezalfd ben en daar gezalfd ben. En dan denk ik van, ik zegen jullie allemaal. Maar ik heb Paulus dat nog nooit zien doen. Die was alleen maar bezig met overleven in de gevangenis. En preken in de gevangenis en vertrouwen op God in de gevangenis. Of op een bootje varen en schipbreuk lijden en gewoon vertrouwen hebben dat het weer goed kwam. Die hadden geen tijd voor al die dingen. Die waren gewoon bezig met dienen. En er zit maar één ding onder en dat is karakter. Vrucht van de geest. Nou, Pieter pikte er één uit vorige week. Hij sprak opnieuw over geduld. Een van de favoriete hobby's van christenen natuurlijk, geduld hebben. Ja. En we hebben vorige week zaterdag hebben een stevige boterham gehad, toch? Met Vernon en Ans. Over het koninkrijk van God. Weet jullie nog waar het over ging, degene die geweest zijn? Ja, over het koninkrijk, hallo. Ja, leuk. Ja, en hoe de wereld en het koninkrijk van God loodrecht tegenover elkaar staan. En als je gewoon kijkt, dan zie je steeds meer de wereld en de kerk verweven worden. Steeds meer zie je de wereld en de wereldse dingen in de kerk de maatstaf worden. Terwijl wij volgens het woord van God, niet volgens mijn woord, maar volgens het woord van God, zijn wij een compleet nieuw soort als je Jezus Christus in je leven hebt leren kennen en je leven in zijn hand hebt gegeven. Toch? Of niet? Ja? Geloven jullie dat? En als je dan kijkt naar wat er gebeurt, dan zie je dat er steeds vaker compromissen gesloten worden. Want we moeten de kerken vol zien te houden of te krijgen. Weet je, het is niet aan ons of de kerk vol zit of niet. Het is aan ons om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en te doen wat Hij van ons vraagt. En of de kerk dan vol wordt of niet, is een ander ding. Nee, ik heb altijd voor mij Noach. Een man naar Gods hart. Zijn gezin had mazzel dat ze bij Noach hoorden. Want anders hadden die het ook niet gered waarschijnlijk. Maar door alles heen was hij de enige die gered werd, samen met zijn gezin. Hij heeft zijn hele leven God gediend, gehoorzaam geweest, bootje gebouwd, daar waar geen rivier was. Nul bekeerlingen op zijn naam. En toch werd hij met zijn gezin gered. Omdat hij gehoorzaam was en niet keek naar wat voor output is er gerealiseerd. Hij zocht het koninkrijk. Ja, op de woensdagavondkring zijn we nu bezig met Daniël. Nou, van de week hebben we gezien dat Daniël zocht God. Daniël dorst gewoon te zeggen, hey, koning, geef mij even een paar dagen, dan ga ik jouw droom uitleggen, vriend. Niet alleen je droom vertellen, maar ook de uitleg. Terwijl er niemand van al de waarzeggers, hocus-pocus figuren, wijzen in het land hun vingers dorsten te branden om die droom uit te leggen. Maar hij had een relatie met de levende God. En hij vertrouwde erop dat God zou antwoorden. Want wat had Nebukadnezar gezegd? Als jullie het niet kunnen, einde oefening. En toch staat hij op, kort samengevat, en zegt hij, geef me een paar dagen, dan krijg jij antwoord. Omdat hij vertrouwde op God. Dat zijn God zou spreken en hem niet in de steek zou laten. Is dat niet mooi? Dat is de God die wij dienen, mensen. Ook in deze tijd. En waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is eigenlijk voortbordurend op vorige week. Over het Koninkrijk van God, the Kingdom of God. Want het is mooi dat er een koninkrijk is, maar wat leert de Bijbel ons? Dat we het mogen zoeken. En vinden. Dus vandaag gaat het over, ga je op zoek naar het koninkrijk of val je weg? Want een beetje zo aan één beentje in de wereld staan en de andere been hinken in Gods gemeente, die tijd is voorbij. Ja, kun je proberen, maar gaat uiteindelijk niet goed komen. Want als je gaat hinkelen, ga je vallen richting de wereld. Want de wereld trekt als een malle. De wereld wil ons in angst brengen. De wereld wil ons bezorgd maken. De wereld wil ons laten merken, want het gaat nog wel goed, maar stiekem achter de schermen wordt alles wat je bezit minder gemaakt. Wordt duurder gemaakt. 1,25 miljoen mensen in Nederland kunnen hun rekeningen al niet meer betalen. Terwijl we een van de welvarendste landen van Nederland, van de wereld zijn. Maar zolang wij nog voldoende centjes op de bank hebben en kunnen pinnen bij de supermarkt, doet het geen pijn, toch? Dat 1,25 miljoen mensen wel pijn hebben. Of zeg ik nu gekke dingen? Is toch zo? Gisteren ging ik even boodschappen doen bij Lidl. Ik heb nog nooit zo druk gezien daar. Er was geen parkeerplaats meer te vinden op die hele grote parkeerplaats. En prijs God dat het nog kan. Maar er gaan tijden komen dat ook hier het Rijke Westen crisis gaat krijgen. Steeds meer landen in de wereld hebben problemen. Steeds meer landen beginnen gekke dingen te doen. Steeds meer eenlingen die aan de top staan, beginnen gekke dingen te doen. En weet je, verbaas je niet. Het staat allemaal in de Bijbel beschreven. Dat het moet gaan gebeuren. Maar weet je wat er ook staat beschreven? Dat God ons geen zin zal verlaten en geen zin zal begeven. Als wij dicht bij hem zijn, als wij hem zoeken, zal hij geven wat we nodig hebben. En Vernon zei dat vorige week ook. Die tekst uit Johannes 10, vers 10. En hij zal geven, leven en dat in overvloed. En dan gaan mensen weer denken aan dikke Range Rovers, helikopters, vrijstaande huizen. Dat soort grappen en grollen. Maar hij geeft in overvloed dat wat wij nodig hebben en waar we mee bezig zijn, zodat we daaruit kunnen delen. Weet je, als wij een dak boven ons hoofd hebben en het is dicht, hebben we meer dan een dak nodig? Nee, toch? Als je een heel klein dakje hebt en je krijgt gezinsuitbreiding en het wordt te klein, is het wel prettiger dat het iets groter wordt. Ja, toch? Of niet? En ik geloof dat het ook gewoon allemaal kan en mag. Of het in Nederland op het ogenblik mogelijk is, is wat anders met die idiote huizenmarkt. Maar normaal gesproken zou je dan naar iets groter kunnen. Weet je, er zijn er ook die willen dan meteen 10 sprongen tegelijk doen. Die willen dan meteen naar zo'n kangeroebuurt, noem ik dat altijd. Groot huis, grote sprongen maken, maar geen geld meer in de buidel hebben. Ja, maar wel tot hier in de hypotheeklasten zitten. Weet je, dat vraagt God niet van ons. Hij vraagt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Matteüs 6, vers 33. Dat staat ook in Lucas. En het gaat vanuit de context van jezelf bezorgd maken om allerlei dingen. We hebben hier ook, ken jullie nog niet, maar ik zie wel een kinderwagen. Een klein dochtertje, babytje. En wat is de toekomst voor de kinderen? En alles wordt aan dat klimaat opgehangen en noem maar op. Weet je, daar gaan we ons helemaal niet druk over maken. God is in controle. En het klimaat over deze aardbol gaat in duizenden en duizenden jaren... is dat al bezig om te veranderen. En, vroeger hadden we een ijstijd. Nou, die hebben we nu niet meer. Soms is het tijd voor ijs, maar dat is wat anders. Ja.
Altijd
tijd voor ijs. Weet je, maar... aan ons christenen is het gewoon om los van de omstandigheden, los van wat er om ons heen gebeurt, te laten zien Jezus Christus in ons en door ons heen. In onze buurt waar we wonen, in onze familie, op ons werk. En ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij ons willen ze niet allemaal luisteren. Al doe je nog zo je best om naar het woord van God te leven, vanuit liefde te vertellen wat hij in jouw leven doet en betekent. Niet iedereen luistert meteen. Of is dat bij jullie anders? Huh? Maar besef ook dat in Gods gemeente de strijd ook gaande is. Weet je, in Nederland lopen de kerken al jaren leeg. Worden kerkgebouwen verkocht. Nou, wij zitten niet eens in een kerkgebouw. Prijs God daarvoor trouwens. Want het gaat namelijk niet om een gebouw, het gaat om de mensen in het gebouw. Die vormen namelijk de gemeente. Maar waarom lopen de kerken leeg? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Omdat het woord van God niet zwart-wit gegeven wordt. Niet duidelijk. We gaan compromissen sluiten om maar te zorgen dat die kerken weer volkomen. Weet je wat het resultaat daarvan is? Als je compromissen gaat sluiten, gaat de kracht weg. Jezus werd verzocht in de woestijn. Tot 3 keer toe. Hij had ook kunnen zeggen, nou, 2 keer nee, 1 keer ja. Doe even een beetje handje klap. Allebei tevreden. Helemaal fijn. Kom daar straks nog op terug. Maar als de kerk weer gaat doen waartoe de kerk geroepen is. En wij zijn de kerk met z'n allen. Dan komt de kracht van God ook weer terug in zijn gemeente. Dan komt de autoriteit van God weer terug in zijn gemeente. Dan komt de zalving weer terug. Dan vinden genezing en bevrijding gewoon weer plaats. Net zo gewoon als ademhalen is. Terwijl het een wonder is. Maar nu als het gebeurt, dan heb je 2 kampen. De een van, oh, en de ander van, het is van de duivel. Want dat kan niet meer, dat was 2000 jaar terug. Terwijl er helemaal geen tijdlimiet op zit. Het is van hier en nu nog steeds. En als wij weer gaan doen wat we moeten doen, omdat we God zoeken, in contact met hem staan en vanuit zijn geest gevoed worden en leven door het woord, dan kan het niet anders dan dat die autoriteit zichtbaar gaat worden. En dan heb ik over een geestelijke autoriteit. En dan gaan de dingen gewoon gebeuren naar Gods wil. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar er is ook 1 groot gevaar. En ik hoop dat je de Bijbel bij je hebt. We gaan lezen 1 Timotheüs 4. Eerste stond in Matteüs 6. Zoekt zijn koninkrijk. We hebben het vorige week over gehoord. 6 uur lang studie over gehad. Maar het is wel belangrijk dat we het zoeken en vinden, want anders gaat er niks gebeuren. Want als je denkt, ik ben tot Jezus Christus gekomen, ik heb hem aangenomen in mijn leven, dat hoor ik vaak, maar ik draai hem liever om. Hij heeft ons aangenomen en wij hebben ons eigendomsrecht in zijn handen gelegd. Tot die tijd waren wij het eigendom van Satan. Ook al beseften we dat niet, wisten we dat niet. Maar je kunt maar in de geestelijke wereld van twee personen eigendom zijn. Dat is van God zelf of van zijn tegenstander. Ook al ben je geen actieve satanist, loop je niet met omgekeerde kruisen en allerlei gekke dingen op je hoofd. Hij heeft geduld. Hij wacht al duizenden jaren op al die zielen. Hij zegt, nou, ga 80 jaar leuk gezellig hebben op deze aarde. Daarna kom ik mijn prijs wel ophalen. Maar als wij ervoor kiezen om eigendom te worden van Jezus, dan is het ook goed dat we hem gaan zoeken en in relatie komen. Hebben jullie 1 Timotheus 4? Ik ook niet. Vanaf vers 1. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers. Paulus spreekt hier in en tot gelovigen in de gemeente. Dus het is niet dat die huichelaars en die leugenaars buiten rondlopen, maar die zijn ook in Gods gemeente. Vroeger noemden ze dat fariseeën, schriftgeleerden. Tegenwoordig zeggen wij, het zijn de religieuzen. Van buiten vroom, van binnen leeg. Geen relatie. Alleen maar hier. Kennis uit hun hoofd. Die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden en het genot van spijzen. Welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen. Die tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen. Weet je, dat is ook zo'n fabel. Als je eenmaal christen bent, mag je niks meer. Joh, wij mogen alles, maar niet alles is slim, nuttig en help je verder. Mogen wij als christenen een feest vieren? Ja? Mogen we barbecuen? Ja. Mogen we op vakantie? Mogen we een mooie auto hebben als we dat willen? Mogen we een helikopter hebben als God wil dat wij een helikopter nodig hebben? Ja. Vraag dan ook meteen om een helikopterplatform achter in je tuin. Dat is ook wel handig. Weet je, wij mogen alles. We mogen op vakantie gaan. We mogen de leuke dingen van het leven doen. Alleen wijntje, nou ja, wijntje mag ook. Ja, weet je, de Bijbel zegt zelfs, een weinig wijn, rode wijn vooral, is goed voor het lichaam. Amen. Ja, rode wijn, hè? Niet die witte rotzooi, hè? Ja, rood. Weet je, doktoren die niet geloven, hebben dat principe ook omarmd. Kitty had last van beginnende spataderen, heette die dingen, geloof ik. Dus wij zaten al te denken, oh jee, laseren, opereren, weet ik wat al. Komen wij daar bij die specialist in het ziekenhuis. Die zegt maar, ik heb helemaal nog geen zin om te snijden of wat dan ook. Hij zegt, drinkt u wel eens een wijntje? Ze zegt, ja, ik vind het niet zo heel lekker, maar af en toe drink ik wel een glaasje rode wijn. Hij zegt, nou, doet u dan gewoon een glaasje rode wijn? Dat is goed voor uw spataderen. Dus ik vroeg meteen, zo'n glas met zo'n ding eraan, per dag ongeveer. Nou, dat was niet de bedoeling. Maar ik zei je vertellen, het werkt echt. De Bijbel heeft het al duizenden jaren beschreven. Alleen dan is weer de vraag, kunnen wij maat houden? Of drinken we net zoveel rode wijn zoals we zo gaan praten? Ja, dan zitten we natuurlijk in de risicofactor. Dan wordt het weer een ander. Moeten we weer bidden voor bevrijding van verslaving en dat soort dingen? Weet je, hier staat ook alles wat God geschapen heeft. Onder dankzegging mogen we het gebruiken. En dat gaat heel ver, mensen. Maar als je weet dat iets op voorhand al niet goed is, zegt de Bijbel ook, laat het voorbij gaan. Tenzij God spreekt om daarmee een wonder te creëren. Wij waren in China. En werden we uitgenodigd. Ja, een heel verhaal op zich, maar wij zaten in een hotel aan tafel met iets van wat leek op een commissaris van de koningin en zijn hele gevolg. Terwijl wij als zendeling daar in China het evangelie brachten, mensen doopten en alles deden wat de Chinese regering verboden had. En daar lag op die tafel, en in China eten ze aan ronde tafels, hè? Heb je wel eens gezien? Met van die glasplaten met kogellagers eronder en dat kun je ronddraaien. En dan kun je gewoon afpakken en dan draait die tafel weer rond. Dus als je iets lekker vindt, moet je snel pakken. Want anders tegen de tijd dat die weer rond is, dan ben je het kwijt waarschijnlijk. Maar daar lag iets wat leek op spinazie. En ik vertel je één ding, het was toch lekker. Dus wie hebben daar veel van gegeten? 'S nachts om 3 uur werd er op onze hotelkamerdeur geklopt. Stond de commissaris van de koningin met zijn rechterhand... Ik zeg, komen jullie doen? Wil je koffie of zo? Hij zegt, gaat het met jullie goed? Ik zeg, nou ja, je maakt ons wakker 's nachts om 3 uur. Ik zeg, maar we lagen lekker te slapen, ja. Ik zeg, maar wat is er hand? Kom binnen. Wat bleek? 25 mensen waren inmiddels al met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder andere onze tolk. Vanwege acute voedselvergiftiging. En de dag erop kwamen ze melden dat dat zat in de spinazie die op tafel stond. De boer die op het land, die had te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. En daar gingen 25 lokalen in het hotel. Chinezen gingen allemaal naar het ziekenhuis. Wij zouden daar 3 dagen blijven, het werden er 5. Dus we konden nog 2 dagen extra daar evangeliseren. En je moet weten, het is ongeveer een gebied zo groot als de Achterhoek. Zuidoosten van Peking, 80% waren moslims. We wisten niet eens dat die er waren. En alle leiders waren moslims. En daar zaten we mee aan tafel. En brachten we het evangelie. En zij snapten er niet van. Niets. De enige 2 buitenlanders in het hotel mankeerden niks. En weet je, het is een schande voor die mensen als buitenlandse gasten ziek worden door hun toedoen. Dus zij snapten er niks van. Maar wij konden vertellen wat het woord van God leert. En zelfs als je iets dodelijks eet of drinkt, niets zal je overkomen. Als je met hem wandelt. En het met dankzegging nuttigt. Nou, ik beloof je één ding. Iedere keer aan tafel werd er keihard gebeden. En hardop gebeden. Tot onze God. Onze tolk en zijn vrouw, die hadden een zoontje van 8. En wij lieten die jongen onder andere bidden. Want als er één ding bij die mensen hun hart deed smelten, was het zo'n ventje die in gebed was. En daarom konden wij door. En dan zie je dat dit gewoon realiteit wordt. Daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Zelfs als er te veel gif op zit. Ga het niet uitproberen zo, zou ik zeggen. Maar als het je overkomt in zo'n situatie, hoef je niet bang te zijn. Wij wisten niet eens dat het er was. Vernon wist een keer dat het er wel was. En God zei evengoed, eet. En toen hij zijn eerste bord op had, vroeg hij aan die toverdokter in Afrika, heb je nog een bordje? En die man die keek al met zulke ogen, want hij had al lang dood neer moeten vallen van de rotzooi die erin zat. Maar na 2 borden, weet je wat de toverdokter zei? Jouw God is groter dan mijn God. Amen. En hij verbrandde al zijn zooi en het hele dorp kwam met hem tot geloof. Dat is wat God doet, mensen. Dat is de God die wij dienen. Want het wordt geheiligd door het woord God en door gebed. En als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt. Maar wees afkerig van onheilige, ik weet niet hoe het in jullie vertaling staat, oude vrouwenpraat in de NBG. Ja. Bij iedereen of niet?
Nee, onzinnig.
Ja, slappe vertaling. oude vrouwen praat. Ja. Oefen u. Ja, oude vrouwen?
Viejas.
En dat is?
Oude vrouwen.
Zie. Zie. Oefen u in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam, ook zo'n mooie, is van weinig nut. Doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Weet je, de Bijbel waarschuwt ons dat er tijden gaan komen dat er allerlei onzin gebracht gaat worden, wat heel erg heilig en religieus lijkt, maar je eigenlijk van God doet afdwalen. En dat gebeurt op dit moment in de westerse kerken heel erg. Waarom? Die wijken af, die dwalen af van Gods woord. Die halen er allerlei andere dingen bij, die sluiten compromissen. Denk je dat de christenen in Syrië zich druk maken over allerlei franje en toestanden? Denk je dat de christenen in China, dat die zich druk maken over een podium in de kerk, lichtshows, rookgordijnen, videowalls en noem maar op? Die mensen die zijn al dolblij als ze überhaupt zo'n boek in hun handen krijgen. En daaruit kunnen gaan lezen. Om de puurheid van Gods woord te pakken. Maar hier moet het allemaal ingepakt worden in de westerse wereld. Pakken we? Maar we moeten terug naar het woord. Terug naar de eenvoud van het woord. En als de woord zegt zegen, is het zegen. En als het woord zegt vloek, dan is het ook vloek. Dan hebben we twee keuzes. Of we kiezen voor de zegen, of we kiezen voor de vloek. Kies je voor de vloek, zit je op glad ijs. Kun je wel eens heel snel wegvallen. En hoeveel christenen, hoeveel mensen in de kerk vallen niet weg. En komen dan uiteindelijk tot de smoes uit. Ja, ik geloof nog wel, maar ik geloof niet dat ik de kerk nog nodig heb. Ik kan dat zelf, met God doe ik een eigen wandel. Herken je het of niet? Ja, toch? Maar ze beseffen niet dat ze in de valstrik van de duivel zitten. Want wat leert de Bijbel? Jezus komt terug voor een lichaam. Hij komt niet terug voor allemaal losse tenen, vingers en noem maar op, die hij allemaal aan elkaar moet plakken. Eenlingen zijn geenlingen en zijn een prooi. En als je dat maar volhoudt, dan blijf je namelijk weg bij het woord van God. Maar je blijft ook weg bij de bemoediging vanuit de gemeente. Maar ook bij het onderwijs wat je kunt krijgen. En ook bij de tuchtiging en de instructies die we ook vanuit het woord krijgen. We hebben het af en toe nodig om wakker geschud te worden en te beseffen van, hé, waar staan we in onze wandel? Waar zijn we bezig met God? Zijn we hem nog wel aan het zoeken? Of zijn we op een soort automatische piloot in de kerk aanwezig? Ik zit er wel, maar ik ben er eigenlijk niet. En hier staat, als we hem zoeken, dan komen de dingen op hun plek. En dan dat vers van, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Nou, joepie, ik hoef niet meer naar die sportschool. Joepie, ik hoef mijn sixpack niet meer te cultiveren. Ik mag er een bierbelt overheen leggen ter bescherming van mijn sixpack. Maar daar gaat het helemaal niet om. In beweging zijn, lichamelijk, fysiek bezig zijn, is gewoon goed. Dat is namelijk bezig zijn met de tempel van de Heilige Geest in goede conditie houden. Maar dit komt vanuit de context van die tijd. De Grieken, wie hebben de Olympische Spelen bedacht? Waren de Grieken toch? Die waren helemaal geobsedeerd door het menselijk lichaam en hoe dat eruit moest zien. En die waren helemaal bezig, sommige mensen hebben dat ook. Die slaan helemaal door in de sportschool. En als het lichaam niet verder kan, gaan we een handje helpen. Om nog verder en nog groter, om dat ideaalbeeld te creëren. Daar gaat het hier om. Dat wanneer het verafgoden van het lichaam aanwezig is, zit je op glad ijs. Want wat zegt de Bijbel al in het eerste verbond in het Oude Testament? U zult geen afgoden dienen. Op het moment dat mijn lichaam, ik alleen maar bezig ben in de sportschool met mijn lichaam, wordt mijn lichaam een afgod. En staat die tussen mij en God in. Daar gaat het hier om. Maar als we God op de eerste plaats zetten, als er iets is, ons eerst naar hem toewenden. Weet je, zeggen wij, je moet niet naar een dokter gaan?
Nee.
Moet je geen paracetamol nemen?
Nee.
Moet je niet naar het ziekenhuis?
Nee.
Ik zeg altijd, Jezus had 12 discipelen. Eén daarvan was een arts, Lucas. Als hij dacht, het is slim om een arts mee te hebben op reis. En wij zeggen, alles vanuit geloof. Dan denk ik van, hallo, we hebben ook verstand gekregen. Om na te denken. Maar we mogen eerst naar God gaan. En vervolgens de hulp inroepen als het nog nodig is. Kijk, op het moment dat we in alles eerst andere hulp gaan zoeken. En als dat niet werkt, nog eens een keer terugkeren naar God van, ja, ik heb eigenlijk wel een probleem. Zou u misschien genezing kunnen geven? Wie staat er dan op de eerste plaats? Maar met gezond verstand hem op de eerste plaats zetten. Dat zijn karakter ons voorbeeld mag zijn. We hebben het een paar weken terug over gehad. Vrucht van de geest. De 9 vruchten zijn eigenlijk gewoon puur karaktertrekken die Jezus uitleefde. Dat we hem in alles willen dienen en willen gehoorzamen. Lukt dat altijd meteen? Nee. Maar het zou wel ons streven, ons doel moeten zijn als christenen. Want waarom ben je anders christen? Als je zegt van ik ben christen, maar ik doe alleen wat mij uitkomt en niet wat God uitkomt. En als het ons allebei uitkomt, nou dan hebben we mats. Weet je, dan moet je je afvragen, ben ik wel werkelijk wedergeboren? En hoe is mijn relatie met hem? Maar op het moment dat we hem gaan zoeken, zullen we gaan zien dat we meteen strijd krijgen. Want direct komt er in ons leven bovendrijven wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Wat is voor ons belangrijk? En besef, mensen, dingen, doelen, verlangens komen direct boven en komen in de strijd zich mengen. Om ons maar weg te krijgen, zodat God niet op de eerste plaats in ons leven komt. En soms moeten we heel bewust zeggen tegen onszelf, nee, ik kies ervoor om het anders te doen. Als wij familiedag 1 keer per jaar hebben, dan kijken wij uit, want dan zien we broers, zussen, neefjes, nichtjes, achterneefjes, achternichten. Dan is het 1 grote bult, berengezellig en het is altijd op zondag. En het is altijd ver weg. Maar wij zeggen altijd, wij komen, maar we zijn eerst morgens in Gods samenkomst. En als we daar klaar zijn, dan komen we jullie kant op, al moeten we 2 uur rijden. En al zijn we er dan maar 1 uur, 1,5 uur, maakt me niet uit, maar we zetten wel God op de eerste plaats. Weet je wat het mooie is? Als je dat gewoon vanuit het hart doet, gaat de rest zich aanpassen. Als je het vanuit religie doet, gebeurt er niks. Gaan ze nog eerder beginnen. Maar op het moment dat ze proeven dat het echt is, zeggen ze, oké, normaal beginnen om 1 uur, laten we nu om 3 uur beginnen. Want dan schuiven we gewoon alles een beetje op. En meestal gebeurt dat met Pinksteren, dus de tweede Pinksterdag zijn ze toch allemaal vrij. Weet je, mensen gaan zich aanpassen aan onze standaard als christen. Als we puur zijn en werkelijk zijn. Dat gebeurt ook op je werk. Als je collega's hebt die altijd het stopwoordje GVD hanteren. En je zit in een vergadering en het vloept er iedere keer uit. En jij laat gewoon zien waar jij staat als christen en zegt van, luister, als je mijn God aanroept, heb ik één advies. Doe het niet zo, want het gaat niet werken zo. Moet je het anders doen. Dus doe dit nou even niet meer, want dit werkt niet en ik vind het ook niet prettig. Binnen no time, als ze zien dat het gewoon echt vanuit het hart komt, gaan zij zich aanpassen en beginnen ze... Sorry. En als je 2 weken verder bent, is het over met dat gevloek. Want jij staat daar als kind van God. Gekocht en betaald met het bloed van Christus. En wij mogen op een gegeven moment daar trots op zijn. Hoeveel christenen zijn er werkelijk trots op het feit dat ze christen zijn? Dat ze Jezus Christus hebben leren kennen, gedoopt zijn, vervuld met de Heilige Geest en met hem mogen wandelen. Wij gaan altijd in een hoekje zitten. Terwijl wij het beste van het beste van het beste hebben ontvangen. Als christen zijnde. Beseffen we ons dat wel? Daar waar de medische wereld en de psychische wereld zegt tot hier. En dan doen we de rest met pilletjes plat houden. En leefbaar maken. Acceptabel. Hebben wij een God die in de laatste 10-20% zegt nee. Ik zorg voor volledig herstel en genezing. Dat is de God die wij dienen. Waar we mee mogen wandelen. Die we hebben leren kennen. Met alle respect hoor. Voor al die mannen en goden, afgoden. Die in de wereld rondgaan. Ze zijn allemaal gestorven en dood. Er is er niet één opgestaan. Maar Jezus Christus is opgestaan. En je hebt de beste rechtszaak die je maar kunt bedenken. Want er waren heel veel getuigen die gezien hebben dat hij opgestaan is. Dus het is niet te ontkennen. Mensen doen het wel. Ze ontkennen dat God bestaat, maar ze geven vaak God de schuld van al hun problemen in de wereld. Hoe kan dat nou? Als hij niet bestaat, kan hij toch ook niet de schuld krijgen? Denk ik dan, maar ja. Weet je, het is zo belangrijk dat we gaan beseffen, als we hem gaan zoeken, dat we daarmee ook steeds meer hem op de eerste plaats in ons leven gaan zetten. Weet je, en dan gaan wij ook als Daniel functioneren. Als Gideon functioneren. Als Petrus, als Paulus functioneren. Als dan gezegd wordt, iedereen moet buigen voor die koning, blijven zij gewoon staan. Als ze zeggen, je mag niet meer bidden, gaat hij juist 3 keer per dag bidden. Komt hij wel in een leeuwenkuil, maar God redt hem eruit. Gideon dacht dat hij niets was. Maar de engel des Heren zei, je bent zeker iets, vriend. Sta op en ga wandelen. Strek de knikkende knieën, zei hij tegen Joshua. En we hebben allemaal gezien wat eruit voortkwam. Maar hij zei ook, overpeins dag en nacht, dit boek. Met andere woorden, zoek God en zijn koninkrijk. En alles zal je gegeven worden wat je nodig hebt. Welke dingen? Materiële dingen? Ja, ook. Ook materiële dingen als we die nodig hebben. En jullie weten dat er iets in het hoofd ronddwaalt rondom koffietrucks. Waar we mee naar de buurt te gaan om gratis koffie te gaan uitschenken. Zodat mensen weer uit hun huizen komen, uit hun eenzaamheid komen. En waar we ze koffie kunnen gaan schenken. Gratis. Mensen met elkaar in contact brengen. Niet meteen doodslaan met het woord van God en met het evangelie. Dat komt vanzelf. Maar laat eerst mensen maar weer uit die huizen komen. En we slaan niemand dood met het evangelie, hè? Is op zich niet erg, want dan kun je daarna meteen dat gaan doen en gaan bidden voor dat ze opstaan uit de dood. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Weet je, de hele wereld klaagt over eenzaamheid. En eenzaamheid is niet alleen in de armoedewijken. Eenzaamheid is ook in die kangeroewijken. waar hele dikke huizen staan. Waar iedereen geïsoleerd, want ik ben alleen maar bezig. En eigenlijk ben ik hartstikke eenzaam. Heb geen contact meer met mensen. Kijk maar wat er de laatste jaren gebeurd is in onze maatschappij. De maximale poging om iedereen te isoleren. Lockdowns, in huis blijven, stilzitten. Wat is het resultaat? De generatie nu tussen 16 en 20... Er is nog nooit zoveel zelfmoord geweest in die generatie. En niet alleen buiten in de wereld. Wij horen verhalen dat er heel veel jongeren in de kerk zelfmoord plegen. Omdat ze geen toekomstperspectief meer zagen en zien. Is toch bizar? Is toch erg? Juist in de kerk zouden we juist met elkaar moeten bemoedigen, samenkomen. Dat is ook waarom wij gewoon al die jaren hier zijn blijven samenkomen. Met een aantal goede spelregels, goed nadenken. Voel je je ziek, we hebben lege stoelen. Maar dat deden we vroeger ook als je griep had. Dan bleef je ook gewoon thuis, wilde je ook niemand besmetten. Ja toch? Gewoon nuchter, gezond boerenverstand gebruiken. Maar het wordt tijd dat we de mensen uit hun eenzaamheid halen. En dat lukt je niet door een beetje euro's te geven of wat dan ook. Dat lukt je maar op één manier. Naar de mensen toe gaan en ze uitdagen om uit huis te komen. En Nederlanders zijn altijd ontvankelijk voor iets wat gratis is. Dus misschien wordt het wel gratis koffie en chocomel straks in deze maanden. We bidden ervoor en we zien wel hoe God het gaat leiden. De vraag is, welke dingen dan? Ja, waarin mogen we, en eigenlijk in alle dingen, gewoon het feit dat je werk wilt hebben, dat je een huis wilt hebben, dat je contact met mensen wil hebben, daarin voorziet hij. Maar ook genezing, rust, vrede, bevrijding. Eten, drinken, alles. Waarin mag ik u dienen, God? Je bediening. Ik zeg altijd, het is niet eens mijn bediening, het is zijn bediening door ons heen. Maar ook zijn autoriteit, zijn mandaat. Wat hij voor jou en voor mij klaar heeft liggen. Als we hem gaan zoeken, en dan gaan we ook leren en ontvangen om al die dingen te doen. Want wij maken zelf keuzes bij de vrucht van de geest. Of wij loyaal willen zijn, of wij trouw willen zijn, of wij zachtmoedig willen zijn, of wij liefde willen geven, geduldig willen zijn, of langmoedig, lang willen lijden voor Christus als het nodig is. Nou, daar hoor je niet zoveel meer over in de kerk. We willen wel de heerlijkheid, maar we willen niet door de moeilijke dingen heen en dan stand blijven houden, terwijl de Bijbel er vol van staat. Wie van de 12 discipelen is heel rustig in een bejaardentehuis aan zijn eind gekomen? Niet één. De meeste zijn chop, chop, tjup, doem, gemarteld enzovoort. Prijs God. Een fijn leven als christen. Je zou maar discipel zijn in de tijd van Jezus. Toch? En het gebeurt nog steeds, hè? In onze westerse cultuur iets minder. Maar ook hier beginnen steeds meer voorgangers, dominees, mensen die uitstappen voor God, belemmerd te worden, opgepakt te worden, de gevangenis ingezet te worden. Omdat ze het evangelie brengen. Kijk, er zijn ook delen van de wereld, daar word je gewoon meteen, als je dat doet. Er is niks veranderd in al die jaren. Wordt eigenlijk alleen maar meer zichtbaar met al onze internet en wat eruit komt. Maar weet dat zijn zegeningen gaan komen op het moment dat we hem zoeken en vinden. Dat we in relatie met Jezus wandelen. dat we met hem wandelen. Bijvoorbeeld Jesaja 20 zegt, dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee gij uw akker bezaait. Regen staat ook voor de Heilige Geest. En dit is onze akker ook, hè? Niet alleen het land, maar geestelijk zou je kunnen zeggen, wij zijn een akker waarop gezaaid wordt met het woord van God. En brood als opbrengst van de akker. Nou, ik heb veel gezien, maar ik heb nog nooit een brood aan zo'n tarwehalm zien hangen. Jullie wel? Maar de Bijbel zegt brood als opbrengst. Dus er gaat iets komen wat eetbaar is, waar je wat mee kunt. En het zal nog smakelijk en voedzaam zijn ook. Weet je, als wij met hem wandelen, als wij zijn woord gaan eten, dan zullen wij smakelijk en voedzaam gaan worden. Waarom? Omdat de woorden uit ons mond smakelijk en voedzaam zijn. Er komt namelijk geen pulp meer uit ons mond. Geen oude vrouwenpraat meer. Maar er komt leven uit ons mond. Omdat we leven gaan spreken vanuit de Bijbel. Maar de grote vraag is, hoe makkelijk is het? Nou, ik kan je één ding verklappen. Het is niet makkelijk. Weet je, iedere keer weer het koninkrijk van God zoeken, op de eerste plaats zetten, is niet makkelijk. Het wordt wel steeds makkelijker als je volhardt en doorgaat. Maar in het begin, als de wereld nog aan alle kanten aan je trekt met allerlei dingen, is het niet makkelijk. En we maken het onszelf vaak ook heel erg lastig, hè? Want wij hebben tegenwoordig dit spul. Waarom preek ik altijd uit de Bijbel en doe ik studies altijd uit deze Bijbel? Dit formaat en niet uit dit. Omdat hier geen WhatsApp op zit. Omdat hier geen Twitter op zit en geen TikTok en noem maar op. En op het moment dat hij hier wel op zit en ik heb mijn Bijbeltje open, wat komt er meestal bovenin het schermpje? Zo'n meldingje dat Marietje uit Wezep een leuk filmpje heeft gezet op WhatsApp of op TikTok. En hoe moeilijk is het dan om niet even, hij spreekt toch nog wel een half uur, even kijken. Doe even mijn geluid uit, even stiekem kijken. Of niet? Of ben ik de enige die van dat soort dingen last zou hebben? We zoeken een Bijbeltekst. En vervolgens zie ik alleen maar twee duimen zo. En dat een minuut of twee. Nou, ik kan mij veel vertellen, maar in mijn Bijbel-app heb ik dit niet nodig, 2 minuten. Maar voor WhatsApp heb ik dit wel nodig om antwoord te geven. Weet je wat er gebeurt als je daarmee bezig bent? Dan ben je dus weg bij het woord van God. Dan ben je weg onder de zalving van de Heilige Geest. En dan zit je in je vlees, in je oude ik. Vind ik dit erg? Nee. Ik gebruik hem ook. Maar ik gebruik hem wel als referentie tijdens een studie. Maar ik heb mezelf afgeleerd om dat ding in de samenkomst te gebruiken als mijn eerste Bijbel. Want hij wil mij wegkrijgen. Dat wat hierachter zit, wil ons wegkrijgen bij God. Jullie kennen allemaal MTV wel, denk ik, of niet? Die zender. De eigenaar daarvan heeft ooit eens gezegd, ik heb de zender bedacht om de jeugd weg te krijgen bij God. Vroeger was het alleen maar muziek, hè? Alleen maar muziek op die zender. Maar tegenwoordig zie je weinig muziek meer en allerlei andere dingen heb ik wel eens begrepen. En weet je, we moeten gewoon zorgvuldig zijn in de dingen. Weet je, want strijd is er namelijk altijd. Waar we ook zijn, wat we ook doen, strijd is er altijd. En wij denken vaak dat als we de makkelijke weg kiezen, weet je, bed is wel erg lekker warm. Ik blijf vandaag gewoon lekker liggen. En dan doe ik wel een preekje via YouTube. Nou, die preek van YouTube moet waarschijnlijk nu nog gebeuren, want in plaats van tot 9 uur uitslapen, werd het 11:30 uitslapen. En toen belde mijn beste vriendin of mijn beste vriend. En dan gingen we gezellig lunchen. En voordat je het weet, boem, boem, boem. Terwijl we ook gewoon in Gods huis hadden kunnen zitten. Of naar de Bijbelstudie hadden kunnen gaan. Of naar de praiseavond kunnen gaan. En dan denken wij, ah, duivel, weer de duivel. Hij heeft me weer te pakken gehad. Maar weet je wie het werkelijk geweest kan zijn? Nee, God. Want God, hij beproeft ons niet, zegt Jacobus 1 vers 13. Maar hij test wel waar wij staan in onze relatie met hem. En soms brengt hij dingen in ons leven en dan wil hij gewoon zien. Welke keuzes maak jij? Als God het toestond bij Jezus in de woestijn om getest te worden. Denk je dat hij ons dan niet test? Waar wij staan als christenen? Toch? Zijn zoon. Zijn geliefde zoon in wie hij zijn welbehagen had. Nog niet een paar dagen voor die tijd, voordat hij die woestijn inging, had hij dat over hem uitgesproken bij de waterdoop. En 40 dagen later werd hij wel getest. Want heeft God controle over alles? Ja. Er gebeurt niets waar hij niet vanaf weet. Liet hij het toe dat de duivel bij Jezus mocht komen in de woestijn? Zeker. Het was niet omdat Jezus een fout had of zonde had dat de duivel daarom recht had. God stond het toe. En hij test, waar sta je? Kijk, Lucas 14 vers 28. Ons wandelen met Jezus is al betaald aan het kruis op Golgotha. Toch? Hij heeft de prijs betaald. Zijn bloed heeft gevloeid voor eens en voor altijd. Daarom hoeven wij niet jaarlijks meer bokken en lammeren te offeren voor onze zonden, zoals dat vroeger ging. Maar wandelen met hem, Jezus geeft wel een voorbeeld. Want hij zegt in vers 28 van hoofdstuk 14. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen. Jezus geeft hier weer een gelijkenis, een voorbeeld. Hij zegt dus eigenlijk letterlijk tegen ons, als je met mij wilt leven, als je met mij wilt wandelen, als je mij wilt gaan dienen, ben je dan bereid om jezelf eerst neer te zetten en de kosten te berekenen die je ervoor over hebt? Anders gezegd, wat mag het je kosten om met hem te wandelen? En dat betekent niet dat we op sinaasappelkistjes in een huis moeten gaan zitten, alles heel sober. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom van als God iets van je vraagt, ben je dan bereid om dat offer te brengen? Wanneer zijn wij bereid om hem op de eerste plaats te zetten? In alle dingen? Of alleen wanneer het ons uitkomt? Als je kijkt hoe diep dat gaat, kijk maar eens naar mensen als Job. Kijk maar eens naar Petrus. Kijk maar eens naar Saulus, die Paulus werd. Wat die mensen er allemaal voor offers gebracht hebben. Wat het hun heeft mogen kosten. En iedere keer weer kwamen ze er gezegend uit. Maar het was niet altijd makkelijk. En dan denk je, ja, maar dat waren bijzondere mannen. Grote mannen Gods. Die kregen extra kracht. Nee, iedereen kan het overkomen. En iedereen kan die weg gaan wandelen met hem. Want als je kijkt in Markus 5, in Markus 5 staat het verhaal over die man, een doodnormale man, net zoals jullie en ik, die de controle over zijn leven helemaal kwijt was geworden. Hij zat vol met demonen. Een man waar de rest van de samenleving niets meer mee kon. Ze bonden hem vast, ketenden hem. En iedere keer brak hij los, doolde hij over de begraafplaatsen. Niemand kon tegen hem op. Een normale man. Zover kan het komen dat we afdwalen van God. Of dat we in bezit genomen worden door de Satan, zou je ook kunnen zeggen. Het is het verhaal van die man waar een legioen in zat. Jezus vroeg aan hem, wie ben jij? Ze zeggen, ik ben legioen en we zijn met velen. Nou, een legioen in die tijd van een Romeinse leger bestond uit 6000 soldaten. Dus deze man zou ongeveer 6000 demonen in zich gehad moeten hebben. En er stonden 2000 varkens in de wei waar ze in gingen. Nou, is geen probleem. Als die in één man kan, kan die ook in 2000. Ja? En dat heeft niets met wel of geen varkensvlees te eten te maken, dit verhaal. Als het kippen waren geweest, dan waren ze in die kippen gegaan. Ja. Als het vega-burgers geweest waren op pootjes, waren ze daarin gegaan tegenwoordig. Ja. Maar deze man kon dus totaal niet meer kiezen wie hij wilde dienen. Maar Jezus kwam. En hij sprak. En ze wisten wie hij was. Want wat zeiden die demonen? Gij zoon van de Allerhoogste God. Ik gebied je bij God. Kan je nagaan. Een demon zegt, ik gebied je bij God. Dat je ons niet pijn doet. Niet pijnigt. Waar haal je het vandaan? Zo waren zij zelf door hun eigen baas in de maling genomen. Want de demonen geloven in God, hè? De duivel gelooft in God. De Bijbel leert dat demonen sidderen als ze weten dat God aanwezig is. En ik kan je uit eigen ervaring van ons vertellen dat demonen sidderen als de Heilige Geest in autoriteit door jou en mij heen gaat werken en spreken. Dan gaan ze buigen. En dan gaan ze zich onderwerpen. En dan gaan ze gehoorzamen. En het enige wat Jezus er toestond, was de vraag, mogen wij in die varkens? En hij zegt, ja hoor, als je maar uit die man weg bent. En voor de rest, zip het, gehoorzamen. Dat is dezelfde autoriteit die wij als christenen hebben. Tenminste, als je wedergeboren bent en wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest. Dan hebben wij dezelfde autoriteit en dezelfde geest die op Jezus was, die op Paulus was, die op Petrus was. En kunnen we ook dezelfde dingen doen. Maar er is één voorwaarde. We moeten wel wandelen met hem. Uit zijn woord leren, onderwezen willen worden. Ons eigen leven op het altaar willen leggen. Net zoals Abraham zijn zoon op het altaar legde. En dat God weg mag halen uit ons leven wat niet tot zegen is. Wat zei Jezus tegen Petrus? Jezus had al lang door dat Petrus hem zou verloochenen. En als je dan ziet hoe hij daarmee omgaat, dan zegt hij op een gegeven moment tegen Petrus: luister, vriend. Als jij straks waarlijk tot bekering gekomen bent, ga dan je broeders en zusters versterken en bemoedigen. Dus hij wist al, nog voordat hij hem zou verloochenen, dat het zou gaan gebeuren. En hij zei toen al tegen Petrus, als je later waarlijk tot bekering komt, ga dan dit doen. Hij zei niet van, luister, ja, jammer, je gaat me in de maling nemen, je gaat me verloochenen. Bedankt, tot ziens, ik wil niets meer met je van doen hebben. Dat zei hij zelfs niet tegen Judas. Maar hij zegt, bekeer je. Bekeer je. Wat was het eerste wat Petrus op de dag van handelingen uitsprak tegen de menigte? Bekeert u en laat u dopen. Hij had het gepakt. Want hij was daarvoor waarlijk tot bekering gekomen. In Johannes 20 en 21 lezen we dat, hè? De meeste van jullie kennen het verhaal toch? Dat Petrus was geen discipel meer, was weer visser van vissen geworden. Jezus komt en tot drie keer toe vraagt hij, heb jij mij lief? Heb je me waarlijk lief? Nou, dat gaat met agape en filioliefde. De diepere betekenissen achter het woord liefde. Maar daar werd hij hersteld. Daar kwam hij waarlijk tot bekering. En van daaruit ging hij wandelen. En hebben we gezien wat er gebeurd is. En in Handelingen, en we hebben het altijd over die 3000 die tot geloof komen op de dag van Pinksteren. Maar we hebben het nooit over de 5000 die 14 dagen daarna ook tot geloof kwamen. Dus de gemeente in Handelingen groeide in 14 dagen van 120 mensen in een bovenkamertje in Jeruzalem tot ruim 8000 mensen. Ik weet niet hoe jullie het noemen, maar dat noem ik opwerking. En ik zou het geweldig vinden als we dat mee gaan maken. Ik weet ook wat de randvoorwaarden zijn. Daarom praat ik er bijna nooit over. Want je kunt ook de hel over je los bidden. Als je dat niet goed doet. Maar als Gods geest het leidt. Zou niet geweldig zijn? Als we hier in de Achterhoek gewoon één grote stroom zien gaan die uitgaat. En dat we gewoon... Zou toch prachtig zijn? Sala loopt hier door de stad heen. En hij hoort achter zich hoort hij alleen maar op een zonnige zaterdag... Plop, plof, plof, plof. Halleluja. Oh, ik kan wandelen. Ik kan uit mijn rolstoel. Hij zegt niet dat het niet kan, want het gebeurde in de tijd van Paulus ook, hè? De schaduw van die mannen zorgde ervoor dat mensen tot genezing en bevrijding kwamen. Niet hun gebed of wat ze allemaal vertelden, gewoon hun schaduw. Nou, loop je in de stad, raak je schaduw iemand aan, poef, wordt genezen. Wie zou dat willen? Ik zie jou kijken zo van, moet ik even over nadenken. Ja. Het gaat gebeuren, prijs God. Ja, weet je, het zou toch... Joh, ik wil dat meemaken. Weet je hoe het bij jullie is? Ik wil dat meemaken. Maar wel vanuit de relatie met Jezus. Want weet je wie ook die grappen en grollen uithaalt? De duivel. Want hij is een naaper van den beginnen. Hij geneest ook mensen. Hij heeft ook tongentaal. Maar als wij wandelen met God, als wij dicht in die relatie komen, omdat we hem zoeken, hoeven we niet bang te zijn dat we wegvallen. Wat we gelezen hebben in Timotheus. En weet je, als we dicht met hem wandelen, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan de gaven van de geest, uit 1 Korinthe 12, door de Heilige Geest in jouw lichaam, in jouw leven, in jouw geest, geactiveerd worden. En weet je wat een van de mooiste gaven is? Profetie, ja, tuurlijk. Onderscheiden van geesten. En draai het niet om, hè. Het is niet de geest van onderscheiding, want die bestaat niet. Maar het is onderscheiding des geesten. Dan loop je en dan ben je met iemand in gesprek en dan weet je met wie je in gesprek bent. En dat is zo mooi. En dat is wat we keihard nodig hebben in deze maatschappij op het ogenblik. Dat we weten met wie we aan het praten zijn. Ben ik met Leslie aan het praten? Is het de Heilige Geest door Leslie heen die dingen zegt? Of is het een andere geest die dingen zegt? Want ook religie kan hele mooie Bijbelse vrome dingen zeggen. En 99% kan het puur en goed zijn, maar 1% is gif. En die 1% zorgt ervoor dat de hele boek kapot gaat. Net als één rotte appel op een fruitschaal alles rot kan maken. Maar als je met God wandelt, als je dicht in relatie met hem bent en zijn woord bestudeert, dus eigenlijk Jezus bestudeert, want hij is het woord. En die gave wordt geactiveerd in je leven, dan proef je, als je met iemand in gesprek bent, wat de werkelijke bron is. En dat hebben we nodig, mensen. Want er zit heel veel kaf onder het koren. Op het ogenblik. Maar we hoeven niet bang te zijn. Want als we met Jezus wandelen, Hij is overwinnaar. Weet je, en als je daarin kijkt, en als je wil weten over die bekering, staat in Lucas 22, wat Jezus daar bedoelt met Petrus. Want Petrus was al gered. Petrus was al uitgegaan, net als de andere discipelen, om genezing en bevrijding te brengen. Maar toch zei hij, als je straks waarlijk bekering hebt gehad. En dat geldt voor ons ook. De Bijbel roept ons op, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is gewoon een werkproces waar we de hele leven mee bezig zijn. En dat gaat met vallen en opstaan. En iedere keer zullen we weer, op het moment dat we een mispeer gemaakt hebben, moet zeggen, sorry Heer, ik ben de fout ingegaan. Ik heb u niet op de eerste plaats gezet. En er zijn zoveel dingen waar God ons in zijn woord uitdaagt om hem op de eerste plaats te zetten en de zegen daarvan te ervaren. Weet je, en wij praten hier bijna nooit over het geven van tienden, toch? Maar als je ziet hoe Malachi, hoe God dat daar weergeeft, dan gaat het eigenlijk niet eens zozeer om het geven van de eerstelingen, de tiende, maar het gaat veel meer om je hartsgesteldheid. Want het woord van God zegt daar, God zelf spreekt, hij zegt, daag mij uit in het geven van de eerstelingen. In Malachi 3 vers 10. Daag mij uit, zegt hij. Laten we daar even heen gaan, heel snel. Ga niet over tien of wat dan ook hebben, maar het gaat me veel meer om wat God eigenlijk ons wil leren. Er staat, breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis. Nou, vroeger was dat zo'n grote voorraadschuur, hè? Een verhaal van Jozef en zijn broers. Hij haalde alle graan bij elkaar en dat was toen geen 10%, maar zelfs 20% wat de mensen daar naartoe moesten brengen. Weet je wat het resultaat was? Niemand had hongersnood toen het er werkelijk op aankwam. Ze werden gezegend. En hier staat, breng het naar mijn huis. Je zou het vandaag de dag de gemeente kunnen noemen. Beproef mij toch daarmee, zegt God. Beproef hem, test hem, daag hem uit, zou je ook kunnen zeggen. Zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgiet. Weet je, dat moet je niet doen vanuit het principe, ik geef 50 euro en dan wacht ik en dan zie ik in één keer straks 500 euro op mijn bankrekening staan. Zo werkt het niet. Maar weet je hoe het wel werkt? Dat je aan niets meer tekort gaat komen. Op het moment dat wij aan het eind van de maand nog kijken wat we nog over hebben en dan aan God geven, dan is het de laatstelingen. Maar op het moment dat wij hem uitdagen om aan het begin, nog voordat je hypotheek of je huur betaalt, dan al hem te geven wat hem toekomt. En eigenlijk, als nieuwtestamentisch christen, moeten we alles geven, heb ik wel eens vaker gezegd. Wij zijn nu zijn bezit, dus niets is meer van onszelf. Onze kleren niet, onze auto niet, ons salaris niet. En dan moet je maar bidden wat je terug mag krijgen. Maar Jezus zegt, weet je, ik heb eigenlijk helemaal niets van je nodig, want alles heeft God de Vader geschapen. Maar ik wil jullie leren om in vertrouwen te gaan wandelen. En dit hebben wij ook geleerd. Wij hebben het samen ook mogen leren. En we hebben gezien wat het uitwerkt in je leven. Als je op die manier gaat, en gaf ik meteen tiende? Nee. Want ik ben daar naartoe gegroeid. Maar wat ik gezien heb, is op het moment dat je eerst zegt, ik geef aan hem, en ik vertrouw dat alles goed komt, en ik leef ook natuurlijk met nuchter, gezond verstand. Als je dan zegt, van ik heb nog 800 euro over en ik ga in 4 dagen 800 euro erdoor jagen, dan kom je waarschijnlijk 26 dagen in de maand een bankrekening tekort, hè? Dat is natuurlijk ook niet slim. Maar wat je ziet gebeuren, is dat je aan niets meer tekort gaat komen. Wat je ziet gebeuren is, ik noem dat de geestelijke koopkracht, die wordt in één keer haast oneindig. Je gaat dingen kopen en krijgen voor een prijs die je normaal niet kan. Soms staat er in één keer iets voor je voordeur, terwijl je niemand iets verteld hebt. Een doos met eten of weet ik veel wat. God zegt hier, het gaat hem niet om 10% van je opbrengst. Het gaat erom dat we durven hem uit te dagen en te vertrouwen dat wat hij in zijn woord zegt ook waar maakt. Maar dan moeten we hem ook dus de ruimte geven dat hij het waar kan maken. En daar gaat het uiteindelijk om. Als wij God op de eerste plaats zetten in alles, ook soms ben je met je werk hartstikke druk. Dan denk je, ik moet eerst mijn werk doen, eerst dit, eerst dat. Is eigenlijk hetzelfde. Als je zegt, van ik geef een tiende van mijn tijd nog voordat ik naar mijn werk ga. In plaats van, ik kijk of ik aan het eind van de nacht nog een beetje puf over heb om God te zoeken. Zul je gaan zien dat door de dag heen je alles wegkrijgt zonder stress, zonder spanning, zonder wat dan ook. Terwijl je gewoon begonnen bent met de dag aan God te geven. Terwijl als je het niet doet, je heel vaak achter de feiten aanloopt en denkt, oh, moet ik in vredesnaam deze dag doorkomen? Er ligt zoveel werk en ik moet thuis nog en ik moet met de kinderen nog en ik moet dit nog en ik moet nog naar sport met de kinderen en zwemles. Hetzelfde principe. Zet God op de eerste plaats. Zoek hem. En alle andere dingen zullen u bovendien op een plek gaan vallen. Wij kunnen gewoon uit eigen ervaring meegeven dat we het zo in ons leven hebben leren zien en ervaren. Maar besef ook dat bekering betekent dat we de vloeken en de rotzooi uit ons leven verwijderen. En dat we dat nodig hebben. Weet je, je zult van mij niet horen dat ik zonder zonde ben op dit moment. Of dat ik geen enkele macht of vloek of wat dan ook, of bolwerk meer in mijn leven heb. Ik weet wel dat de meesten weg zijn door de jaren heen. Maar soms zit er nog iets waar we helemaal geen weet van hebben. Soms zit dat zo verweven in ons wie wij zijn, dat we daar een blinde vlek hebben. En dan komt er een keer een moment in de dienst dat iemand spreekt en dat je in één keer, oh, als ik nadenk, dat is waar ik nog mee zit. Ik heb dat. Heb ik er last van? Nee, het lijkt erop van niet. Maar het is er wel. En de Bijbel leert mij dat het niet goed is. Geen zegen. Nou, dan heb ik één keus. Twee. Ik verstop me en vlucht ervoor en blijf zitten waar ik zit en ik verroer me niet. Of ik zeg, Heer, hier ben ik. U heeft het nu geopenbaard. Los het op. Ik wil me ervan bekeren. Verbreek het. Wat er ook nodig is. Ik wil ervan af, want ik wil met u wandelen. Weet je, dat is de genade waaronder wij mogen wandelen. Het is niet meteen, alles kunnen we niet eens aan. Soms spreek ik en dan in één keer krijg ik een gaap of een boer. En dan zeg ik maar één ding, halleluja, dank u Jezus. Weet ik dan wat er soms weggaat? Nee. Maar klaarblijkelijk heeft het woord iets te pakken gekregen en is het weg. En geeft het vrijheid. Het hoeft niet altijd zo met veel gestuiter en gedoe en geschreeuw en zakjes vol spugen en noem maar op, allemaal te gebeuren. Weet je, de grootste machten gaan eruit met een kuch en een... Uiteindelijk, het zijn allemaal machten zonder lichaam. En ze zoeken een lichaam. Bij voorkeur een mens. Maar als ze die niet kunnen vinden, een varkentje of een vegaburger op pootjes, alles is goed. Zelfs beelden bij gebrek aan beter. En ze komen via de lucht en ze gaan via de lucht. Het is aan ons. Wie willen wij zoeken? Wie mag er op de eerste plaats staan? En dan komen er momenten in ons leven, en daar ga ik mee afsluiten. Matteüs hoofdstuk 4. Jullie kennen het allemaal, volgens mij, in de woestijn. Vers 3, Satan verzoekt om van stenen brood te maken. En Jezus antwoordt, 3 keer, hè? Niet met veel toestanden, geschreeuw, geblair. Hij zegt gewoon, er staat geschreven. Klaar. Simpel. Weet je, als wij in de autoriteit van Christus mogen wandelen, hoeven wij niet te schreeuwen. Kunnen we gewoon zeggen, er staat geschreven. Of in Jezus' naam, kom uit. Gehoorzaam. Nu eruit en wegwezen. En besef, als wij die dingen gaan doen die Jezus deed, dat ze op een gegeven moment niet meer jou tegenover zich zien, maar dat ze Jezus door jou heen tegenover jou hen zien zitten. En dat ze bij je willen komen, maar niet bij je kunnen komen. We hebben meegemaakt dat ze wilden kopstoten geven, dat ze wilden slaan. En ze zeiden, we konden niet bij jullie komen. Het leek wel of er een muur tussen jullie en ons zat. Ik zei, dat klopt, een muur van het bloed van Christus. Daar kom je niet langs. En dat ze zo gingen met hun vuisten. En ik heb jullie die video ook wel eens laten zien van die bevrijding waar dat ook gebeurde. Maar wij hebben dat ook gewoon meegemaakt. Dan hoef je alleen maar te zeggen, engelen des Heren, kom en grijp die vuisten en bind ze vast. En wat je ziet gebeuren is dat die demon die zo staat, die handen gaan zo op de rug. En dat is de eerste onderwerping en breking en daarna, pst, verbreekt het, wortels eruit, wegwezen. Vrijheid in Jezus' naam. En dat is zo geweldig om dat te zien in christenen, in mensen, als ze tot vrijheid komen. Maar we moeten wel weten wie wij mogen zijn in Christus. Heel veel christenen weten niet wie zij zijn in Jezus Christus. En welke autoriteit, welk mandaat ze hebben. En Jezus laat het hier in 3 stappen zien. Hij zegt namelijk, niet alleen van brood zal een mens leven. Maar van al het woord dat uit de mond van God uitgaat. Wat hij hier eigenlijk zegt is, door het woord leren wij gehoorzamen. Door het woord leren wij volharden. Door het woord leren wij discipline. En dat heb je nodig om een discipel te zijn. Dat is de eerste stap die hij hier zette. Dan gaat het verder. In vers 5 tot 7. En dan zegt hij, joh, werp je lekker naar beneden, dan ga je niks gebeuren. En Jezus antwoordt in vers 7. Hij zegt, er staat ook geschreven, je zult de Heere uw God niet verzoeken. Waar spreekt dat over? Dat spreekt over wijsheid, over geestelijke volwassenheid. Heel veel christenen functioneren van hun eigen wijsheid. En niet vanuit de hemelse wijsheid, waar Kitty het laatst ook over gehad heeft. Maar God wil ons leren om vanuit hemelse wijsheid naar dingen te kijken. Volwassen te worden. Hij zegt ook, toen jullie nog een kind waren, gedroeg je je als een kind en was je een kind. Geestelijk. Maar nu jullie volwassen geworden zijn, ga dan ook de dingen van een volwassen christen doen. En het derde en het laatste staat vanaf vers 8. En hij toonde hem van alles. Koninkrijken, noem maar op. En Jezus zei tegen hem, Satan, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met die flauwekul van je. En nu wegwezen. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden. Hem alleen dienen. En wat gebeurde er? De duivel droop af en verdween. Voor eeuwig. 3 jaar later was hij er weer. En we weten allemaal wat er gebeurd is. Hij dacht dat hij gewonnen had. Kwam die van een koude kermis thuis. Ook dat was een onderdeel van wat God van plan was. Weet je, in deze 3 dingen zie je gehoorzaamheid en discipline. Volwassen worden, geestelijke wijsheid. En het laatste is autoriteit en mandaat in het leven van een christen. In het leven van Jezus. Want hij zei, Satan, ik ben klaar met je. Zo en zo is het en nu wegwezen. Ik heb er geen zin meer in. En wat gebeurde er? Hij gehoorzaamde en vertrok. En deze drie dingen hebben ook te maken met de lust van het vlees, de lust van het oog en de trots van het leven. De drie belangrijkste poortjes die wij open kunnen zetten om troep in ons leven binnen te krijgen. Ik heb daar al eens eerder over gesproken, maar deze drie vragen hebben met die drie dingen van doen. En Jezus pareerde het met de groei die wij door mogen maken als christen. En wat gebeurde er daarna? Daarna begon Jezus pas zijn bediening. Want hij ging vol van de Heilige Geest de woestijn in en hij kwam vol van de kracht van de Geest eruit. En het eerste wonder wat hij deed, nou, vanochtend hadden we het erover, hij maakte van water wijn. En nog wel de beste wijn die er ooit geschonken werd op een bruiloft. Nou, als hij daar tegen was, had hij dat nooit gedaan. Dan had hij spa rood of zo gemaakt, weet ik veel. Ja. Weet je, hierin mogen wij zien dat wat Jezus ons voorgedaan heeft. Hij roept in Johannes ons op en zegt, jullie gaan dezelfde dingen doen die ik gedaan heb. En meer nog dan dit. Maar er is wel een weg van voorbereiding. Een weg van training, van discipelen. En als we die weg gaan, dan gaan we op die weg al zien dat God ons gaat gebruiken. Je hoeft niet eerst perfect te zijn voordat hij je gebruikt. Hij kijkt vooral naar ons hart. Zijn we bereid om de kosten te berekenen? Zijn we bereid om hem op de eerste plaats te zetten? En zijn we bereid om niet naar allerlei bladibla verhaaltjes te luisteren en ons daardoor te laten beïnvloeden? Maar zeggen we iedere keer, fijn dat je een mening hebt, maar laat het me in de context zien hier in dit boek. Kun je dat niet? Fijn voor jouw mening, doe ik niks mee. Kun je het me wel laten zien, met context? Neem ik het aan en ga ik erop studeren. Dat is wat wij zouden moeten doen als christenen. Niet zomaar alles aannemen. Ook van vanochtend niet. Weet je, de Bijbel leert, toets alle dingen. Dus ook iedere studie, iedere preek, van welke meest gezalfde spreker dan ook. Vorige week hadden we echt een man en een vrouw Gods die heel diep hierin in het koninkrijk wandelen. Maar zelfs hun moet je volledig toetsen op wat ze brengen. Weet je waarom? Als wij hun toetsen, is het een zegen voor hun. Want de Bijbel leert ons, toets alle dingen. Als wij het voor lief nemen en zeggen, oh, het zal wel goed zijn, is het eigenlijk een soort van belediging. Want dan maken we er ons met gemakzucht weer van af. Daarom moeten we de dingen toetsen. En als we iets zien, kunnen we het er met elkaar in liefde over hebben. Dat is ook gemeente zijn. Niet meteen op straat van, nou, wat ik nou gehoord heb, dat was wat die Harry nou weer vertelde. Oh, en volgende week zondag zit je hier weer dippen, heel met een fijn, mooi, halleluja, zondagmorgen gezicht. Zit je weer hier. Gaat niet werken, mensen. Laten we hem zoeken en vinden. En laat de wereld gaan zien, Jezus door jou en mij heen. Amen.
Amen.
Amen. Mag ik mijn lessenaar meenemen, Melis?
Ja.
Oh, okay.